zien wel een van de tofste plekken in het park, het 100.000 dierenhuis. Naast al die bijzondere bewoners is er ook nog een nieuwe bijgekomen.
Ik kan u alle luisteraars in ieder geval vast aanbevelen om ook eens naar boven te kijken als je naar binnen komt.
We gaan naar iets griezeligs toe, wat veel mensen denken.
Ja, kijk, het is wel handig om als je met ze moet werken dat je een bepaalde band hebt.
Je luistert naar Brul, de podcast van Dierenpark Amersfoort, speciaal voor kinderen. Iedere aflevering duiken wij met een echte dierenkenner van het park in de wereld van dieren, natuur en ons dierenpark.
Met in deze aflevering dierverzorger Paul. Ik ben nu toch op een bijzondere plek in het dierenpark. Zo'n plek die misschien niet zo heel bekend is als je het vergelijkt met de olifanten en het dinobos. Maar wel een hele bijzondere. We zien wel een van de tofste plekken in het park, het 100.000 dierenhuis. En over toffe plekken gesproken en toffe personen. Hier kom ik je tegen, Paul Jonger.
Hallo allemaal.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is morgen nu we deze podcast opnemen. We staan in het 100.000 dierenhuis. Jij bent hier wel regelmatig te vinden.
Ja, dit is wel een beetje mijn domein inderdaad. Ik werk hier al 11 jaar met alle dieren die hier rondkruipen. Dus ik ben hier inderdaad regelmatig te vinden.
Ja, jouw stekkie is dit inderdaad. Hè? Ja. Hey, 100.000 dierenhuis. Er zijn dus heel erg veel dieren hier te vinden.
Ja, heel veel. Misschien zelfs nog wel meer dan 100.000.
Nog meer?
Ja.
En je hebt ze geteld?
Ik moet ze ieder jaar wel tellen.
Oh, echt?
Ja, ja. Maar sommige dingen moeten we toch ook schatten. Ja, maar met onze parasolmieren komen we al een heel eind natuurlijk.
Oh, want die leven hier ook?
Die leven hier ook.
Dan hebben we het over tienduizenden?
Honderdduizenden.
Honderdduizenden. En wat voor dieren vinden we nog meer in het 100.000 dierenhuis?
Dit is eigenlijk vooral om de koudbloedig een beetje in het zonnetje te zetten. Dus het zijn eigenlijk, dat kan van vissen tot aan reptielen, amfibieën zoals kikkers en salamanders, insecten, spinnen. Dat soort dieren die zijn hier vooral te vinden.
We zijn hier bij de gouden Mantella kikker. Ik zie een prachtig tropische terrarium. Ja. Wat is een terrarium ook alweer?
Is een wat voor een terrarium dit is?
Nee, wat terrarium is.
Oh, wat is een terrarium is. Een terrarium is meestal van glas gemaakt. En dat zijn eigenlijk ideale verblijven om onze dieren in te laten zien. Daar kan je vaak ook een beetje water in vinden. Vaak wat planten. Dus meestal zie je de diersoorten die je... Die ik hier verzorg, die zie je terug in het terrarium.
Ja, een aquarium is alleen maar water. In een terrarium dan vind je land en water.
Ja, meestal alleen land. En als we het dan heel moeilijk maken, is een paludarium. Dat is als er land en water in zit. Maar dat maakt in principe niet zo heel veel uit natuurlijk.
Dus hoe zou je dit dan benoemen?
Dit zou een paludarium zijn.
Ja, ik zie een beetje water en een klein watervalletje. En hier zit de gouden Mantella kikker bijvoorbeeld in. Dat is al zo'n bijzonder diertje, hè?
Ja, zeker.
Hele opvallende kleur kikker.
Ja, heel mooi knaloranje. Dit is een gifkikker, dus dat is ook wel altijd bijzonder om aan de bezoekers te laten zien. Het is een heel klein kikkertje, dus je moet af en toe ook zoeken. En het speciale hiervan is dat hij bijvoorbeeld alleen op Madagaskar voorkomt. Dus we hebben hier ook dieren van over de hele wereld, dus dat is ook wel leuk.
En het is best zeldzame kikker dus.
Zeker, ja. Ja.
Hey, en daar tegenover zit de smaragd skink.
Ja.
Al een naam waar we nog nooit van gehoord hebben. Wat is een smaragd skink?
Nou, toevallig zien we hem hier nu net door de bomen heen
kluiteren. Ja, dat is
een heel prachtig. Klein groen boombewonend skinkje. Zijn heel erg snel. En die woont hier samen met de grijpstaartskink. Dus eigenlijk een beetje neefjes van elkaar. En het leuke is dat zij dus heel goed samen kunnen leven. Omdat de smaragdskink alleen maar insecten eet. En de grotere grijpstaartskink alleen maar blad eet. Dus op die manier zitten ze elkaar ook niet in de weg.
Er zijn ook veel verblijven dus waar je verschillende diersoorten bij elkaar tegenkomt.
Ja, we proberen vooral diersoorten die elkaar in het wild ook tegen zouden komen. Die proberen we hier ook te combineren als dat enigszins kan.
Wat is dit een prachtig diertje zeg.
Ja. Ook lekker actief. Dus is hier altijd, als je me lang genoeg voor een verblijf gaat staan, dan zie je hier van alles.
Daar kom je tegen.
Ja.
Hey, want we zijn hier niet voor niks, want er zijn al heel veel bijzondere bewoners hier. Net lieten we de kikkers al voorbij komen, de skinken. Maar ook al de mieren inderdaad, die krioelen boven ons.
Ja, door het hele gebouw heen. Dus altijd ook als mensen hier binnenkomen, dan zien ze eerst dat verblijf staan. Maar ik kan u alle luisteraars in ieder geval vast aanbevelen om ook eens naar boven te kijken als je hier naar binnen komt.
Kunnen we ook een hele aflevering over maken. Gaan we vast wel een keer doen. Heb je een favoriet als je kijkt naar al die diersoorten die hier leven?
Nou, ik vind eigenlijk alles wel interessant. En niet alleen de reptielen. Ook al heeft dat wel een speciaal plekje in mijn hart, zeg maar. Maar ik vind het allemaal mooi. En de een juist omdat het heel droog leeft. De andere juist heel nat. Dus het is heel erg
De afwisseling vind je geweldig.
Ja, zeker.
Hé, hey, want we zijn hier niet voor niks, want naast al die bijzondere bewoners is er ook nog een nieuwe bijgekomen.
Dat klopt.
Nou, Paul, stel ons voor aan de nieuwste inwoner van het 100.000 dierenhuis.
Nou, de nieuwste inwoner, dat zijn er zelfs 4 en dat zijn de blauwe stekelleguanen. En die leven in ons verblijf vlakbij de ingang, een woestijnterrarium. Ja, daar leven ze samen met andere woestijndieren.
Ja, en er zitten verschillende dieren in.
Ja.
Maar we zijn op zoek naar de blauwe stekelleguaan.
Ja.
Die is ook blauw. Weten we waar we moeten
dat vinden? Is wel een goede vraag, want dat doet de naam wel vermoeden. Hij heeft soms een beetje een blauwe gloed over zich heen, maar hij is voornamelijk donkergrijs. En in het paarseizoen dan zie je dat vooral de mannen op hun buik heel erg blauw worden, ook op hun kin. Dus als hij de kop een beetje omhoog heeft, dan kan je het wat beter zien. Maar we zitten hier nu richting de winter, dus het zal nu wat fletser zijn.
Maar blauwe kleur kom je niet heel erg veel tegen bij dieren in de natuur.
Nee, dat is eigenlijk de minst voorkomende kleur. Dus het is ook echt wel extra opvallend. Dus vooral ook als we dan een paarseizoen zijn en die vrouwtjes die moeten goed versierd worden, dan helpt die blauwe kleur daar heel goed bij en die is dan heel opvallend.
Daar schieten de paar voorbij.
Ja.
Op zoek naar een eten.
Ja.
Maar wat eten deze dieren het allerliefst?
Deze dieren die eten eigenlijk uitsluitend kleine diertjes. Dus vooral insecten. Maar als een kind heel klein muisje of zo tegen zou komen, het wild zou ze die denk ik ook niet laten liggen.
Ja, en waar komen we dieren oorspronkelijk in het wild tegen?
Nou, alle dieren in dit verblijf die komen eigenlijk uit Noord-Amerika. Dus dat is eigenlijk een beetje het zuiden van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico.
Ah.
Dus daar zijn ze te vinden. En
daar,
hier.
Daar vinden we al deze topbewoners. Want het krioelt echt van. Wat een prachtige plaatjes zijn dit. Wat is dat dan voor reptiel?
Dat daar is een woestijnleguaan. Oh, en daarnaast zit nog een halsbandleguaan.
Ah ja. 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 Ook een bijzondere kleur poten inderdaad.
Ja,
hè?
Zeker. En daarom zie je ook dat die man ook een beetje die blauwe kleur heeft. Maar het is wel een hele andere soort weer.
En deze grote hier voor ons, die ons nieuwsgierig aankijkt.
Ja, dat is wel onze publieksfavoriet. Dat is een chuckwalla. En het bijzondere daarvan is dat wij eigenlijk de enige in Europa zijn die deze soort in de collectie hebben. Momenteel.
Zijn we het enige park?
Ja.
Oh,
ja.
Hoe komt dat?
Nou, deze soort die wordt niet zo heel veel gehouden. De gewone chuckwalla wel. En deze is ooit een keer in beslag genomen.
Oh,
dus die zat bij de reptielenopvang en die hebben gevraagd wat wij voor hem wilden zorgen. Nou, dat wilden wij heel graag doen, dus zo konden wij ook ons steentje bijdragen daarbij.
Wat een mooie kop heeft hij, zeg. Ja. Wat een karaktertrekken.
Superleuk is die.
Alsof hij naar ons aan het luisteren is.
Ja, zeker. Okay. Hij heeft ook echt wel door dat we nu voor het verblijf staan. Dus ja. Wie weet komt er nog wel wat eten, denk ik. Dus we hebben echt zijn aandacht nu.
Hey, en er leefden dus al best wel bijzondere bewoners in dit terrarium. En dan komt dan die blauwe stekellego aan bij.
Ja.
Hoe gaat dat?
Nou, op zich best wel goed. We zorgen ook al als we deze dieren uitkiezen, zeg maar, om bij elkaar te zetten. Dat we van tevoren allemaal een beetje weten dat ze goed bij elkaar passen. En bijvoorbeeld die hele grote, die zou natuurlijk wel een beetje gevaarlijk kunnen zijn. Maar die eet voornamelijk groenten. Dus dat gaat dan al een stukje makkelijker. Degene waar we meest bang voor moesten zijn, dat waren de halsbandleguanen. Maar die zijn eigenlijk nu net zo groot. Dus daar hoeven we ook niet meer van te vrezen dat die bijvoorbeeld een stekellegewaan op zou eten of iets dergelijks.
Nee, dus en hou je het dan goed in de gaten als die nieuwkomers in zo'n terrarium komen te leven? Hoe gaat dat?
Zeker de eerste dagen als we zo'n dier introduceren in zo'n terrarium, dan gaan we wel extra goed in de gaten houden of dat allemaal goed gaat. Vaak zien we ook al, en dat zagen we nu ook, gelijk een interactie met andere dieren. Dus dat gelijk bijvoorbeeld de chuckwalla even ging kijken bij die blauwe stekellegewaan. Van, oh, wat ben jij? Kan ik jou eten? Ben jij een jong? Ben je een soortgenoot?
Nieuwsgierig.
Ja, maar dan is het al vrij snel van, oké, nou, je bent niet te eten. Je bent geen soortgenoot. Gezellig dat je er bent.
We nemen je op in de groep.
Ja, ja. Precies.
Hey, en ik kan me voorstellen dat ze de eerste dagen, weken zich nog wat extra schel houden. Hè?
Ja, zeker. Het zijn echt dieren die heel veel in spleten en kieren ook leven in het wild. Dus dat zullen ze hier ook doen. Dus we hebben een heel mooi verblijf met ook wat spleten en kieren. Heel veel stenen erin liggen. Dus daar zullen ze zich voornamelijk op gaan houden in het begin. Dat is ook omdat ze een beetje moeten wennen. Maar dat is ook omdat we langzaamaan richting de winter gaan. En dit zijn dieren die ook echt wel een winter meemaken. En dan worden ze sowieso wat minder actief.
Ja, want we nemen deze podcast op begin november. Ja. Dus het winterseizoen komt eraan.
Precies.
En inderdaad, dit soort koudbloedige dieren, die nemen dan flink hun rust, hè?
Ja, en dat proberen we, vooral omdat zij dat ook in het wild meemaken, proberen wij dat hier ook na te bootsen.
Hoe gaat dat dan?
Nou, het is vooral daglengte. Dus eigenlijk, zoals we buiten ook zien, is het minder lang licht. Nou, dat is hier dan ook zo. Dus de lampen die in het verblijf zitten, die zetten we minder lang aan. En daarnaast proberen we ook de temperatuur een beetje terug te schroeven. Dus minder lang warmtelampen.
Dus je boodst het echt
naar. Ja, precies. En dan zie je op een gegeven moment ook aan het gedrag dat ze allemaal wat suffer worden en wat minder zichtbaar. En dan kunnen ze lekker een beetje in rust gaan om dan volgend jaar weer helemaal...
Ja, in het mooi, voorjaar, dan zijn ze te veel. Ja, ja. En nou is er altijd wel wat te zien in 100.000 dierenhuis.
Precies, we hebben genoeg dieren ook die niet in winterrust gaan. Ja. Dus het is altijd wat te zien.
Hey, nu hebben ze natuurlijk een bijzondere kleur, blauw. Maar ze hebben ook een hele bijzondere staart.
Ja,
en dan hoor ik dat daar ook iets bijzonders mee kan gebeuren.
Ja, dat klopt. Het is niet de enige reptiel wat dat kan. Maar deze kunnen hun staart afwerpen. En dat zijn heel veel hagedissen soorten kunnen dat. En zou je enig idee hebben waarom dat is?
Om je misschien extra schel te houden? Of dat je sneller bent zonder die staart?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar het is eigenlijk vooral, het zijn natuurlijk hele mooie prooidieren. Zoals bijvoorbeeld een roofvogel overvliegt en die pakt ze bij de staart. En ze laten hun staart vallen. Dan zijn ze alleen maar een staart kwijt. En die groeit wel weer aan, gelukkig.
Echt waar? Ja. Oh, die kan onbeperkt groeien?
Nou, in principe wel. Hij groeit wel wat korter terug. Vaak zitten er ook geen... of eigenlijk zitten er nooit meer een botten in. Maar hij redt zich er prima mee. En dan kan hij hem eigenlijk weer overnieuw afwerpen... mocht hij ooit weer lastig gevallen worden. Nou, en het mooie daarvan is ook nog dat die staart blijft krioelen... als die wordt afgewerkt.
Blijft hij dan door bewegen?
Dus, het roofdier, dat is nog heel druk met die krioelende staart... terwijl hij ondertussen al 100 meter verderop is.
Het is geen kip zonder kop, maar staart zonder reptiel.
Ja, inderdaad.
Nou, bijzonder man. En als ik dan weer achter ons kijk... dan zie ik hier een terrarium, net geleerd, vol met sprinkhanen.
Ja.
Het zijn zo afwisselende dieren, Paul, die je hier moet verzorgen.
Ja, precies. Dus dat willen we ook vooral ook laten zien. Maar dat is ook voor de verzorging is dat wat uitdagend. Dus ik moet me ook breed oriënteren, zeg maar. Ik moet me heel veel inlezen en heel veel boeken lezen over al deze dieren.
Is dat niet ontzettend moeilijk?
Ja, in principe zit er wel een bepaalde basis in. Dus op een gegeven moment leer je wel voor dit soort dieren te zorgen. Maar je moet toch altijd even kijken waar ze vandaan komen, wat ze eten, hoe warm moet het zijn. Want dat moeten wij ook allemaal hier goed verzorgen natuurlijk.
Zullen we eens verder opkijken? Kom, we gaan even verder kijken. Wat Paul net al uitlegde, het zijn zoveel verschillende soorten dieren. Die echt trouwens de meest bijzondere kleuren hier hebben en vormen.
Ja, is dat echt zeker.
Hey, dit ziet er... ik zie gewoon bananenplanten hier staan. We zijn weer in een stukje jungle beland.
Precies.
Wat leeft in dit water en land, heet hun?
Ja, een paludarium. Meestal is het ook nog dat je erin kan kijken. Maar dit is eigenlijk gewoon een gigantisch verblijf met een hele mooie vijver erin.
Ja, en in die vijver, daar ligt een ontzettende grote slang.
Ja, onze boa constrictor.
Kijk, zie je hem bubbelen. Hij ligt gewoon onder water.
Ja.
Wat is hij nu aan het doen?
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar ik denk dat hij vooral eventjes... Hij ligt in vervelling momenteel. Dus hij zoekt het wat vochtiger op... zodat zijn vel wat beter kan losweken. Dus dat is hij voornamelijk aan het doen. En we zien nu wat belletjes uit zijn neus komen. Waarschijnlijk omdat hij wat luchtvrij aan het laten is.
Maar dit is wel een bijzonder moment. Dus je hebt het ook niet vaak gezien.
Nee, ik zie het niet vaak inderdaad.
Dit is apart. Hey. Oh, nu gaat hij boven water met zijn kop. Hey, en zo'n slang, wat eet die dan? Moet je die dagelijks voeren of...
Ja, ik denk dat dit wel onze makkelijkste gast is hier.
Ja.
Hij eet af en toe een konijn of wat ratjes. Maar hij kan soms wel tot 2 maanden zonder eten.
Dus de boa die is geen grote eter?
Nou ja, eigenlijk wel. Alleen hij eet zoveel.
Per keer?
Ja. Ik leg het altijd uit aan bezoekers. Het is een beetje alsof wij en ik een hele koe opeten. Dan heb je denk ik ook 2 maanden geen honger meer.
Nee,
dat
heb ik zeker geen honger. Nee. Hey, Paul, dit is dan een makkelijke bewoner qua voedsel. Mm-hmm. Welk dier ben je dan heel veel tijd aan kwijt?
Je hebt ook heel veel dieren die je gewoon echt wel dagelijks moeten eten. Of waarbij het klimaat heel erg belangrijk is, dus hoe warm het is. Voor de mieren moeten wij echt wel iedere dag van blad voorzien. Zodat zij weer hun werk kunnen doen en dat blad mee kunnen nemen naar een schimmel. En de gifkikkers bijvoorbeeld, de mantella's, die kunnen bijvoorbeeld heel slecht tegen heel warm weer. Dus daar moeten we in de zomer wat extra op letten. Maar omdat ze zo klein zijn en moeten ze best wel vaak veel eten. Dus dan moeten we ook goed zorgen dat ze altijd wat te eten hebben.
Hey, en als we dan achter ons kijken, daar zit dan weer de San Francisco linslang. Nou, laat zich raden waar dat dier van oorsprong voorbij komt.
Ja, inderdaad.
Prachtige kleuren heeft die slang. Dat kunnen we allemaal zien. Maar hoe kan je nou aan zo'n dier zien of het goed of slecht met hem gaat? Want bij een olifant is dat denk ik een stuk duidelijker.
Ja, het is sowieso lastig bij dieren, maar bij hun nog wel een stapje lastiger. En dat komt vooral omdat een reptiel laat niet graag zien dat het slecht met hem gaat. Want dan is hij zwak, dus dan wordt hij sneller door een roofdier bijvoorbeeld meegenomen. Dus waar we hier vooral naar kijken is of dat ze nog goed op gewicht zijn. Dus we wegen ze ook regelmatig. We kijken ook, dat is een beetje moeilijk woord, naar hun conditie. Dat betekent eigenlijk... Ja, hoe dik ze zijn of hoe dun ze zijn en hoeveel spieren ze nog hebben. Als we zien dat dat bijvoorbeeld afneemt, dan hebben we een idee van... oké, misschien moeten we hier eens een keer iets beter naar gaan kijken. Maar het kan ook activiteit zijn. Als een linslang midden in de zomer in één keer in een soort van winterrust gaat... Ja, dan is het ook, is misschien ook niet goed.
Dan
moeten we ook
mis.
Even gaan kijken. Ja. Dus heel veel naar gedrag kijken en heel lang hier werken... dan leer je ze steeds beter kennen.
En is het moeilijk of juist makkelijk om een band te krijgen met een reptiel? Of wil je dat überhaupt wel hebben? Wil je wat creëren?
Kijk, het is wel handig om als je met ze moet werken... dat je een bepaalde band hebt. En ik denk dat dat met olifant en zo natuurlijk nog veel belangrijker is. Want zij moeten hier bijvoorbeeld ook een poot aangeven of iets dergelijks. Nou, dat hoeven reptielen niet. Maar we willen ze in principe zo wild mogelijk laten. Dus we willen ze eigenlijk niet tam hebben... zodat ze ook gewoon mooi hun gedrag laten zien zoals dat in het wild ook is. En dat is ook gewoon voor een slang bijvoorbeeld het allerbeste. Dus we lopen hier niet iedere dag met een slang in onze hand om hem maar tam te maken. Pakken we hem alleen maar als we hem een keer moeten wegen... of de dierenarts moet een keer kijken. Maar liever dan ook niet. Dus we proberen dat zoveel mogelijk uit te stellen.
En temperatuur is ook heel belangrijk voor deze dieren, hè?
Ja, zeker.
Hoe houden jullie dat bij? dat dat goed is.
Kijk, als het natuurlijk te koud wordt, dan kunnen deze dieren niet zo heel veel meer doen. Omdat ze hun eigen lichaamstemperatuur niet op peil kunnen houden zoals wij dat kunnen. Dus wij werken hier heel veel met lampen en met verwarmingen en dat soort dingen. Daarvoor moeten we ook voor iedere diersoort uitzoeken wat ze in het wild bijvoorbeeld tegenkomen qua temperaturen. En dan moeten we hier zo goed mogelijk nabootsen. Dus dat doen we met warmtelampen, UV-lampen. Dus
allemaal apparatuur voor die dat bijhoudt.
Zeker.
We gaan even naar één dier toe. We gaan naar iets griezeligs toe, wat veel mensen denken. Naar de spinnen, want we hebben ook vogelspinnen hier.
Ja, we hebben een vogelspin. Hij zit hier om de hoek, achter in het 100.000 dierenhuis.
Oh, we gaan even naar kijken. Ik weet, de regisseur van dit programma vindt dat heel eng, en vogelspin. Ja, ze zegt niks. Ze denkt, daar zit ik in die podcast. Maar hier zit hij in.
Ja.
Maar ik zie heel veel spinnenweb.
Ja, dat klopt. Dus je zegt net al dat heel veel mensen het een beetje spannend vinden. En dat is best wel jammer. Want eigenlijk zijn spinnen hele nuttige dieren. Dus ook de vogelspin. En je ziet hem inderdaad in heel veel spinnenweb zitten. Of tenminste, ik moet zeggen haar. En dit is een vrouw. En dat is omdat zij niet een webje bouwen waar zij insecten in vangen. Maar zij bouwen een webje waarin ze insecten kunnen voelen. Dus als je bijvoorbeeld een insect over dat webje heen loopt, dan voelt zij in dat webje dat het een beetje trilt. En dan weet ze precies waar ze naartoe moeten rennen om hem te pakken.
Er zit eten in de buurt.
Ja, precies.
Hey, en hoe reageren bezoekers hierop als ze binnenlopen? Want vaak zijn mensen bang voor slangen, voor spinnen. Maar zie je hun houding veranderen tegenover die dieren?
Nou, dat is wel een beetje wat we hier natuurlijk proberen te creëren. Dus dat we die angst wegnemen en dat we vooral gaan vertellen hoe belangrijk deze dieren zijn. Want zonder deze dieren zouden wij ook niet kunnen leven. Sommige mensen die lopen hier een beetje binnen alsof het een spookhuis is. Dus die beginnen al te gillen als ze net de schuifdeuren opengaan. En dan proberen wij ook door middel van filmpjes, informatie en ook gewoon te laten zien hoe rustig ze zijn, dat ze eigenlijk helemaal niet zo spannend zijn. En dat ze ook heel nuttig zijn.
Nee, en eigenlijk misschien, nou, dierverzorger gaat dat nooit zeggen, maar het zijn misschien wel een paar van de meest bijzondere bewoners van ons park. Kijkend naar de kleuren en hoe ze eruit zien.
Zeker,
en wat de functie is. Ja, je wordt er echt wel door verwonderd. Ben jij ooit bang geweest voor een reptiel of een spin?
Nou, zeker wel. Vroeger vond ik slangen bijvoorbeeld heel erg eng als kleine jongen zijnde. Maar toen ik hier kwam werken, moest ik bijvoorbeeld als onderdeel van mijn gesprek, moest ik ook twee kakkerlakken uit een doosje halen en dan moest ik daarover vertellen. Ja. Ik zat dan een ruim doosje, dan moest ik ze uithalen en dan moest ik een verhaal over ze gaan vertellen. Ja, dat was voor het eerst dat ik een kakkerlak op moest pakken. Dus ja, dat had ik nog nooit gedaan. Dus dat vond ik ook wel een beetje spannend inderdaad.
Maar daarna inderdaad, omdat je dan zoveel met zo'n dier bezig bent.
Ja, en je leert vooral heel veel meer over ze en je ziet dat het gewoon hele schone En belangrijke dieren zijn die totaal geen kwaaiigheid in de zin hebben, zeg maar.
Dankjewel, Paul, voor de interessante rondleiding.
Ja, heel graag gedaan.
En we komen nog een keer terug en dan gaan we het uitgebreid hebben over de parasolmieren.
Ja, dat lijkt me heel leuk.
Gaan we doen. Ik vond het super interessant. Dankjewel.
Graag gedaan.